Zo, een hele goedemorgen allemaal. Ik ben hier wel eens geweest dat het wat minder vol was hier. Ik dacht gelijk aan Unox-soep vanochtend. Goed gevuld. Dat was mooi om dat zo te zien. Ik zie ook een paar overlopers uit Voorburg. Maar goed, die hebben misschien de toespraak al een keer gehoord. Dat spijt me voor hen. Maar ik kan niet alles elke keer weer nieuw verzinnen. Dat lukt maar gewoon niet. Daar heb ik niet genoeg tijd voor. Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema slaaf of zoon. Maar ik had het net zo goed anders kunnen noemen, het thema. Bijvoorbeeld het evangelie. En ik raak de laatste jaren steeds meer van overtuigd dat het evangelie in de eerste plaats bestaat voor Christen. En niet voor verloren zondaars. En ik probeer steeds meer om in elke toespraak die ik hou, waar dan ook, naar te kijken. En dat komt omdat ik zelf ontzettend vergeetachtig ben. En dat wordt erger naarmate ik ouder word. Maar ik merk dagelijks dat ik het evangelie vergeet. Kennen jullie dat een beetje? Of waar heeft die man het over? Ja, herken je dat wel een beetje? En ja, dat is wel wat, het evangelie. Wacht even, ik heb mijn bril, man. Moet ik deze man hebben? Sommige dingen kan ik niet zo goed meer lezen. We gaan kijken. En ik had het ook nog iets anders kunnen noemen, namelijk spiegeltje, spiegeltje aan de wand. En daar heb ik de laatste tijd vaak over nagedacht. Kennen de mensen op de laatste rij, de jongere mensen van ons, dat sprookje nog? Nee, waarom niet doen? Hey, er is een heel oud sprookje, dat is een sprookje van Sneeuwwitje, Snow White. En Sneeuwwitje, dat is het mooiste meisje van de wereld, denk ik. En Sneeuwwitje, net als in alle goede sprookjes, heeft een hele slechte, boze, kwaadaardige stiefmoeder. En die stiefmoeder die dingen met uiterlijke schoonheid. En zij denkt dat ze de mooiste van het land is. En ze heeft zo'n betoverde spiegel. En elke dag, denk ik, kijkt zij in die spiegel en dan zegt ze: wie is de mooiste van het land? En op een gegeven moment, achter Sneeuwwitje, zijn stiefmoeder, die ook nog een kwaadaardige heks te zijn, die wil dan Sneeuwwitje vermoorden. Dat is wat. Kunnen jullie het goed horen? Is die beter? Heb ik dadelijk een bril? Oeps. Heb ik dadelijk een bril, een microfoon en nog wat in mijn hand? Maar moet ik deze even afdoen dan?
Ja, dat is best wel. Ik heb iets heel ergs gedaan nu. Ik heb iets kapot aan het.
Is deze wel goed? Ja, mooi niks. Wij krijgen gelijk het lied in ons hart. Niets is hier blijven, toch? Of niet? Dus, ja. Oh ja, dat is ook goed. Hey, en als je nadenkt over Sneeuwwitje en de boze stiefmoeder, dan zie ik dat er tegenwoordig, net als 2000 jaar geleden in Galatië, nog steeds heel veel christenen die ontzettend bezig zijn met deze vraag. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de beste christen van het land? En in Galaten, daar was wat aan de hand, en we gaan samen lezen uit Galaten. Ik heb het opgeschreven voor jullie. Ik heb de NBV genomen, de NBV 21, maar dat is wel een beetje een gevaarlijke vertaling. Dus ik lees er elke dag uit, hoor. Het is momenteel mijn gewoon de vertaling waar ik het meest in lees. Maar af en toe staat er iets niet helemaal goed vertaald, denk ik. Dat zal ik dan even aangeven. Daar heb ik de bril weer nodig. Uit Galaten 3 vers 21 tot 4 vers 7. Is de wet daarom in strijd met Gods beloften? Absoluut niet. Als er een wet gegeven was die leven kon brengen, dan zouden we inderdaad rechtvaardig verklaard kunnen worden op grond van de wet. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, en wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap, tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield ons onder toezicht, totdat Christus kwam. Opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof.
Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door dit geloof bent u allen kinderen van God. En daar staat in het Grieks gewoon zonen. In Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham. Erfgenamen, volgens de belofte. Ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds de eigenaar van alles. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn zoon. Geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen. Opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn zoon gezonden, die Abba Vader roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God. En ook hier in dit tweede stukje staat tot drie keer toe kind, terwijl er eigenlijk in het Grieks het woord zoon gebruikt wordt. Nou, ik snap wel dat de NBV-vertalers daar het woord kind hebben gezet, want in deze tijd van inclusiviteit en diversiteit is het woord zoon niet meer zo populair. Maar dat komt denk ik omdat de vertalers ook iets over het hoofd gezien hebben wat ontzettend belangrijk is. Nou, ik geef hier staan. Als je nadenkt aan Paulus, over Paulus, dan weten we dat Paulus, hè, die is in Antiochië, is hij samen met Barnabas zijn eerste zendingsreis begonnen. Ze gingen samen naar Cyprus, daar kwam Barnabas vandaan. En dan ze gingen door naar Perga, Pamphylië, en dan gingen ze naar Antiochië, dat is de tweede Antiochië. Dus ze gingen uit Antiochië, lange reis, kwamen ze in een ander Antiochië aan, en daar hield Paulus een geweldige toespraak. En daar kwamen mensen tot bekering, bij bosjes zou je kunnen zeggen. En dan reist hij door, en dan komt hij in Iconium, en in Iconium, daar willen de mensen hem eigenlijk stenigen. Maar hij weet het vege lijf te redden, er worden nog geen stenen naar hem gegooid, en dan gaat hij door naar Lystra, en in Lystra wordt hij echt letterlijk gestenigd. En dan laten de mensen Paulus voor dood buiten de poort liggen. Nou, dan gaat hij nog naar Derbe. In dit gebied heeft hij ook Timotheus ontmoet. En dan gaat hij weer helemaal terug en dan komt hij weer in Antiochië aan. Waarom zeg ik dit? Dat zeg ik omdat dat hele verhaal van Paulus, dat kun je lezen in Handelingen 13 en 14. Je kunt lezen wat daar gebeurd is. En ik vind dat heel treffend. Ik vind dat heel treffend omdat Paulus heel zijn leven een toegewijde gelovige is geweest. Dat weten we. Paulus was eigenlijk de held van Israël. Hij was de kroonprins. Hij was degene die heel Israël in de wet zou gaan leiden. Hij was degene die bestemd was misschien wel om de voorzitter van het Sanhedrin te worden. Hij was de gevraagde, net als ooit in het Oude Testament Saulus de gevraagde was. Paulus die stak, net als de oude Saul, niet letterlijk, maar in zekere zin geestelijk of figuurlijk, met kop en schouders boven iedereen uit in het houden, in het volgen van de wet en ook in het kennen van de wet. Hij was een geweldige fariseer. Een super fariseer. Als hij een spiegeltje had gehad, dan zou hij kunnen vragen, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de beste fariseer van het land? En de spiegel zou waarschijnlijk gezegd hebben, Paulus, Saulus zei hij toen nog, dat ben jij, geen twijfel mogelijk, met grote afstand. Dan zijn er allerlei geleerden die denken dat Paulus, als hij Romeinen 7 schrijft, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, dat hij het niet over zichzelf heeft, maar dat hij het over andere mensen heeft, dat het een theoretische mogelijkheid is. Nou, ik denk zelf dat hij het eigenlijk wel over zichzelf heeft, maar dat kunnen we nooit bewijzen. Maar wat we wel zeker weten, is dat Paulus erbij was toen Stefanus gestenigd werd. En we weten dat Saulus op weg ging met een volmacht van de priesters om overal christenen te vervolgen. En hij stemde ermee in dat ze in de gevangenis werden gegooid. En ik denk, hij stemde ermee in als ze gedood werden. Dat is wat. Paulus, die toen nog Saulus heette. De grote wetgeleerde. Degene die de hele wet uit zijn hoofd kende. Degene die aan de buitenkant onberispelijk was. Hij was bereid mensen te vermoorden voor zijn geloof. En dan ontmoet Paulus de Heer Jezus. Of de Heer Jezus ontmoet Paulus. Ik denk dat dat beter gezegd is. En hij heeft een ontmoeting met de Heer Jezus en zijn leven staat op zijn kop. Zijn leven verandert. En Paulus die is bereid om zijn leven af te leggen voor het evangelie. Dat is wat. Dat is een transformatie die je volgens mij nergens anders in de Bijbel zo tegenkomt. Iemand die verandert van een mens die bereid is om anderen te vermoorden voor zijn geloof. In iemand die bereid is om te sterven. Niet omdat zijn overtuigingen zo goed zijn, maar omdat hij de Heer Jezus heeft ontmoet. Omdat hij werkelijk het evangelie heeft begrepen. En ik vind dat heel treffend. Paulus, die moest leren dat het niet ging om uiterlijkheden, dat het niet ging om een uiterlijke besnijdenis in het vlees, maar dat het ging om, zoals het al in Deuteronomium staat, een besnijdenis van het hart. En als je die teksten zou nalezen, dan zou je lezen dat die besnijdenis van het hart samengaat met het liefhebben van de naaste. Het liefhebben van de naaste. En dat is het grote gebod. Twee grote geboden. God liefhebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand en de naaste jezelf. En we kunnen veel van Paulus zeggen, maar niet dat hij de naaste lief had als zichzelf. Want hij was blij toen Stefanus gestenigd werd. Nou, misschien heb je een andere mening over Paulus, dat mag. We leven in een vrije wereld. En ik denk wel zelf dat dit verhaal klopt. Paulus die heeft heel wat gevangenisbrieven geschreven. Weet iemand hoeveel toevallig? 3? Bijna goed. Volgens de geleerden, ik weet het ook niet, ik heb het ook maar in boekjes opgeschreven hoor. Opgelezen. De geleerden zeggen 4, maar laat het er 3 zijn. Minstens 3, ook goed. En ik ben makkelijk vandaag. En Paulus die schrijft aan mensen als hij zelf gevangen zit. Maar als hij aan de Galaten schrijft, zit hij niet in de gevangenis. En toch vind ik de Galatenbrief bij uitstek de gevangenisbrief. Want de Galaten, die zijn gevangen. Galaten, dat waren mensen die daar al een tijdje woonden, daar in het zuiden van de provincie Galatië. De geleerden zijn er tegenwoordig helemaal van overtuigd dat de Galaten, dat eigenlijk oorspronkelijk Kelten zijn geweest. Die waren gekomen uit Zuid-Frankrijk, uit het zuidoosten van Frankrijk. Die hadden een hele reis gemaakt. De keizers in die tijd hadden de neiging om mensen te transporteren. En nou, deze mensen die waren ook, maar meer als overvallers nog, als vijandige machten, waren helemaal vanuit Zuid-Frankrijk naar dat Zuid-Turkije gegaan. En dat waren een soort van wilde barbaren. Die geloofden allerlei gekke dingen. Die geloofden in allerlei vreemde goden. Maar ze waren intussen denk ik ook wel een beetje geciviliseerd geworden. Ze waren Romeins geworden. Maar in hun hart zat nog dat hele wilde, dat hele barbaarse. En als Paulus tegen hen schrijft, dan gaat hij ze een aantal dingen verwijten. Want wat is daar gebeurd? Toen Paulus daar was, werd hij gestenigd omdat er heel veel tegenstand van de Joden was. En we weten dat kort nadat Paulus in Handelingen 13, 14 daar in Zuid-Galatië geweest is, daar die ontzettend belangrijke apostelvergadering kwam in Handelingen 15. En de grote vraag daar was, moeten christenen zich aan de wet houden? En het antwoord dat Paulus van harte daarop gaf was, nee, dat moeten christenen niet. In ieder geval niet de christenen uit de volken, niet de christenen die geen Israëlieten zijn. Maar toen Paulus daar weer vertrokken was, uit die omstreken van Zuid-Galatië, waren er andere mensen gekomen, rondtrekkende Joodse evangelisten. Nou ja, evangelisten, rondtrekkende reizigers. En die hadden daar de mensen opnieuw wijsgemaakt dat ze zich aan de wet moesten houden. Laat je besnijden, eet kosher, hou je aan de feesten, dat soort dingen. En Paulus die is helemaal verbaasd. En hij begint zijn brief dan ook ontzettend verontwaardigd. In alle andere brieven die Paulus geschreven heeft, voor zover ik me op dit moment herinner, begint hij tamelijk positief. Zelfs bij de Corinthiërs. Nou, de Corinthiërs, daar was nogal wat aan de hand. Hè? Als je daarover nadenkt, dronkenschappen, seksuele misstanden, opschepperij, competitie, al die dingen meer. Als ik aan de Corinthiërs een brief had moeten schrijven, had ik toch niet gezegd van ik prijs u. Maar Paulus doet dat wel. Maar juist bij de Galaten, die zich zo ontzettend goed inspannen voor hun geloof, zegt Paulus zulke dingen. Iedereen die een ander evangelie brengt, zelfs als ik het zou doen, zelfs als het een engel uit de hemel zou zijn, die is vervloekt. Iemand wel eens gezegd in naam van de Heer Jezus, vervloek ik jou? Doe je dat wel eens? Ik niet. Ik vind het een beetje griezelig, vervloekingen. Mogen jullie Harry Potter kijken hier en zo? Of, dat is een beetje vervloeken. Dat is een beetje griezelig, dat is een beetje eng. Toch? Dat doe je niet gauw, maar Paulus doet het wel een paar keer. Hij zegt het gewoon een paar keer in zijn brieven. Als iemand een andere evangelie brengt, dan ben je vervloekt. Vervloekt. En hij zegt tegen hen, ik ben met jullie ten einde raad. En hij zegt tegen hen, en dat zie je in de MBV ook niet zo goed. Hij zegt, wie heeft jullie betoverd? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft jullie betoverd? En hij zegt tegen hen, ik ben van jullie in barensnood. Ja, en door heel de brief zie je allemaal dit soort uitroepen. Hij is met hen ten einde raad. Hij weet niet wat hij met ze moet doen. Want ze willen terug naar iets wat een ander evangelie is. Ze willen terug naar de wet. Ze hebben nooit die wet gehad en toch willen ze naar die wet. Want er waren gelaten die uit Zuid-Frankrijk gekomen waren, of Romeinen waren, maar het waren geen Joden. En toch denken ze dat ze zich aan die wet moeten houden. En vandaag de dag, lieve broeders en zusters, zie ik heel veel mensen, jong en oud. Dus ik heb het echt niet alleen tegen de jongere mensen, want ik zie het vooral mijn eigen hart. Ik zie het vooral mijn eigen hart. Wij denken, ik denk, nog heel vaak, dat het erom gaat een goede christen te zijn. Een superchristen. Dat je stille tijd moet houden. Dat je Bijbel moet lezen. Dat je moet bidden. Dat je naar de samenkomst moet gaan. Dat je op een bepaalde manier moet kleden op zondag. Dat je op... Die lijst is lang, hè? Ik denk dat we zomaar met elkaar 200 punten zouden kunnen opnoemen. En we denken dat we daardoor op een of andere manier aangenamer zijn voor God. Dat we op een of andere manier ervoor zorgen dat God een beetje meer van ons houdt. Maar we kunnen allemaal evenveel aan ons eigen heil bijdragen. En dat weten we wel. Dat weten we wel. Het zit vaak in ons hoofd, maar het zit vaak niet in ons hart. Hoeveel hebben jullie bijgedragen aan je eigen heil? Iemand? Iemand hier gezegd van, nou, ik heb aan de kruis gehangen. Ik heb mijn bloed gegeven. Iemand hier? Nee, toch? Het was indringend net. Als we dat verhaal horen van die doornen. De doornen waarmee de Heer Jezus gekruisigd is. Waarmee de Heer Jezus vervloekt is. Indrukwekkend om te horen dat de Heer Jezus ook de Heer van de doornen is. En ook de Heer van de vervloekten. Ik vind dat wel goed om over na te denken. We hebben allemaal evenveel gedaan aan ons eigen heil. Helemaal niets. Helemaal niets. Toen Paulus daar was, weten we niet precies wat hij gezegd heeft aan de Galatiërs. Maar wat Paulus doet in zijn brief is op een hele intelligente manier. Ik vind het persoonlijk, en ik hou daarvan, ik vind het persoonlijk de slimste brief die Paulus ooit geschreven heeft. Dat is mijn mening, de subjectieve mening, die staat helemaal nergens op. Het is gewoon mijn mening. Maar ik vind het bijzonder slim wat hij aan het doen is. En dat is niet zo gek, want hij is geleid door de Heilige Geest. En ja, de Heilige Geest is natuurlijk ook behoorlijk slim. Maar wat Paulus doet hier, is hij gaat terug naar de oorsprong van de wet. En hij gaat nog verder terug. Hij gaat 430 jaar eerder terug. Hij gaat terug naar Abraham. En aan Abraham is beloofd dat hij de vader zou zijn van heel veel volken. Abraham, heel veel volken, vader van heel veel volken, dat betekent het. En dan zegt hij tegen de Galaten, hoe zat het ook alweer? Hoe zat het met die belofte? Nou, wat is aan Abraham beloofd? Weten we dat met elkaar? Wat is aan Abraham beloofd? Dat is niet een hele moeilijke vraag, dat moeten we weten met elkaar. De jongens op de laatste rij hoeven het niet te weten, maar iedereen die een beetje verder naar voren zit, moet het toch eigenlijk wel... De beste christen. Nee, dat is niet waar. Wat is beloofd aan Abraham? Een zoon. Een zoon. Dus aan Abraham is nageslacht beloofd. Wat nog meer? Land. Alle volken. Nog meer? Is dit nou een belofte? Aan Abraham is beloofd dat hij gerechtvaardigd is. Ik denk dat het vooral daarom gaat. Land, nageslacht, volken, rijkdom, al die schatten. Maar vooral, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ik denk dat Paulus het over die belofte heeft. En dan zegt hij in ons vers, is dan de wet die zoveel jaar later gekomen is, zo begint het in Galaten 3 vers 21, is die in tegenspraak met de belofte? En het antwoord daarop is, natuurlijk niet. God houdt zijn belofte. Als God zegt, ik zal je dit geven, dan houdt hij dat. En daarom weten we, en heel veel mensen in de theologische wereld komen daar de laatste 50 jaar op terug natuurlijk. Al die gedachten van de geestelijke vervanging van Israël, dat zijn rare gedachten. Want God heeft van alles beloofd aan Abraham. En Abraham krijgt wat God hem beloofd heeft. God gaat zijn belofte waarmaken, ook met Israël. Dat is onvermijdelijk, God heeft beloofd. En de wet is daar niet mee in tegenspraak. Waarom dan toch die wet? Ja, waarom dan toch die wet? Eigenlijk vergeet dit nog te zeggen. Waarom heb ik dit plaatje uitgezocht? In de belofte, en ik heb daar geen plaatje van, maar in de belofte zien we het hart van God. Oh ja, in de belofte zien we het hart van God, sorry, helemaal vergeten. Als je kijkt naar wat God aan Abraham beloofd heeft, dan zie je wat God met alle mensen voor heeft. En we begonnen daar vanochtend over te zingen. En dat lied wat uw zuster daar op de laatste rij, ik heb uw naam niet maar opgaf. Dit is het eeuwige erbarmen dat al ons denken overtreft. Een God die in zijn vaderarmen de zondaar aan zijn hart verheft. Die hem van schuld en straf bevrijdt, hem opneemt in zijn heerlijkheid. Oeh, dat is mooi. God die belooft dat hij mensen in zijn vaderarmen opneemt. En dat betekent dat hij van mensen zonen en dochters maakt. Dat betekent dat lied. Ik hoop dat we dat goed begrijpen. En we denken hem opneemt in zijn heerlijkheid, dan denken we misschien aan de hemel. Maar daar moeten we helemaal niet aan denken. Misschien deed de schrijver van dit lied wel, maar dat is niet waar het in gelaten over gaat. Die heerlijkheid is nu, op deze aarde al. Ook later in de hemel, jawel, tuurlijk, belangrijk. Maar nu al mag je leven als een mens die eeuwig leven heeft, samen met God de Vader. En ja, ik vond het zo'n mooi plaatje. Als je kijkt naar de hemel, dan zie je het hart van God. Dat heb ik geprobeerd weer te geven met dit plaatje. Maar dan gaat Paulus, die gaat een paar beelden gebruiken. En hij zegt in de eerste plaats, ja, die wet, dat was, dat was een soort gevangenbewaarder. Wij waren onder bewaking van de wet, voordat het geloof kwam. Dat is een periode, hè? Hij vergelijkt twee perioden in Galaten 3 en 4. Eerst de periode voordat de Heer Jezus gekomen is, en dan de periode nadat de Heer Jezus gekomen is. Wij leven natuurlijk in die tweede periode. Maar die gelaten, die waren terug aan het gaan naar die andere periode. Dat was hun probleem. En dat is het probleem waar wij vandaag de dag ook vaak last van hebben. En dan zegt hij, ja, de wet is een gevangenbewaker. En hij zegt ook, die wet, dat is het tweede beeld, dat is de pedagoog, de opvoeder, de tuchtmeester. Dat was een persoon die veel Romeinse rijke families in huis hadden. En die begeleidde de kinderen, bijvoorbeeld naar school, die leerde van alles, mocht ook de kinderen straffen. Maar begeleidde de kinderen totdat ze volwassen werden. Dus die wet die hield je onder de duim. Die wet die hield je klein. Dat zijn de beelden die Paulus hier gebruikt. En als je eerlijk bent. En je kijkt naar al die geboden die God gegeven heeft. Nou, de Joden die hadden er een paar bij bedacht. Hè? Die hadden alleen voor de Sabbat hadden ze al 600 regels. Alleen voor de Sabbat. Maar ook als je naar al die andere geboden kijkt die er zijn. Dat zijn er honderden. Honderden. En ook wij mensen in 2024, wij zijn zo makkelijk in het elkaar opleggen van geboden en verboden en verwijten. En wij in de vergadering, ik weet niet of jullie je nog zo hier noemen, maar in voorbeeld komen we daar een beetje, doen we dat niet meer zo vaak, maar sommigen nog wel. Maar we hebben een moeilijke periode achter de rug, de afgelopen 50 jaar. We hebben de periode van de gelaten achter de rug. Als je doorleest in Galaten 5, dan zegt Paulus, als jullie elkaar bijten en opeten, kijk dan uit dat je niet door elkaar verslonden wordt. Want dat doet de wet. Paulus onder de wet, die maakte mensen dood. Vervolgde mensen. De wet laat zien dat je hart een donkere plaats is. Een zwart hart, dat hebben we allemaal van nature. Vol met donkere plekjes. Met jaloersheid, met twist, met roddel, met hoogmoed. Noem al die dingen maar op. En ik denk dat als we allemaal eerlijk zijn, dan weten we dat eigenlijk nog steeds bij ieder van ons in het hart gevonden wordt. Zo zijn wij natuurlijk aangelegd. En we hebben ook ons vlees. Het vlees, dat is iets heel anders dan je donkere hart. Het vlees, sommige mensen zeggen, de christen heeft twee naturen. Ik geloof daar niks van, maar misschien ben ik dan raar dat ik dat niet geloof. Maar wij hebben één natuur. Wij zijn kinderen van God, dat is onze natuur. Maar we doen nog vaak net alsof we iets met de wereld te maken hebben. En dat is de verleiding die de Heer Jezus heeft in de woestijn. Het is altijd dezelfde verleiding en daar lopen u en ik, jij en ik, allemaal tegenaan. En die verleiding zegt in deze wereld, Je bent wat je hebt. Je bezit, of je talent, of je uiterlijk, of je auto, of noem het maar op. Je bent wat je hebt. Of je bent wat je doet, je prestaties, je vrome gedrag, of je geweldige zakelijke successen, of wat dan ook. Of je bent je status, wat mensen over je zeggen. En elke keer, als jij als christen probeert je bevestiging, je identiteit uit een van deze drie, of misschien wel een combinatie van al die drie dingen te doen, te halen, dan is dat het vlees, dat is je vlees. Bezig in de wereld je een naam te maken en je vergeet wie je bent. Je vergeet dat je een zoon, je vergeet dat je een dochter van de vader bent. Dat is je vlees, dat is niet je natuur, dat is je vlees. Je natuur is, je bent een kind van God. Je bent opnieuw geboren. We zijn gestorven met de Heer Jezus, die natuur is dood. Maar we hebben nog steeds dat vlees. Nou, ik hoop dat dat niet te technisch is, ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Even kijken waar we zijn. Ja, in Leiden, dat weet ik. Maar even kijken wat er komt. Ja, ik ga maar even klikken. Dit werkt allemaal niet. Ik heb maar twee handen. Een beetje uit mijn hoofd. Komt ook wel goed. Het evangelie zegt, je bent een zoon. Ik ga eigenlijk uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar ik vind het zo mooi dat er in Efeze 1 vers 5 staat. Ik denk dat het vers 5 is. Dat God... Dat is dat moeilijke stukje, dat is zo moeilijk te lezen in het Nederlands. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. En dat hele lange stukje, Efeze 1, vers 2 of 3, dat gaat verder. Ik heb de keer uit mijn hoofd geleerd. Daar word je helemaal maf van, dat is heel moeilijk te begrijpen. Maar er staat erin dat wij door de Vader tot het zoonschap voor zichzelf bestemd zijn. Weet je dat? Begrijp je dat? Geloof je dat? Ervaar je dat? Voel je dat? God de Vader heeft jou... mij tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. Zo kijkt God naar jou. Zo kijkt God naar mij. Je kan het bijna niet geloven, maar het evangelie is goed nieuws. God de Vader heeft jou tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. En als je in Romeinen 8 dat stukje leest, daar heeft Paulus het ook over zoonschap, dan lees je dat iedereen die door de geest geleid wordt, een zoon van God is. Er staat vast en zeker, of bijna vast en zeker, kind in de NBV. Maar het is echt zoon. En wat gebeurt er dan? Als je de Heer Jezus leert kennen, dan heb je Christus aangedaan. Dan bekleed je je met Christus. Paulus gebruikt dat beeld heel vaak. Het is alsof je een mantel aantrekt. Het is een oude jas, een hele lange oude mantel. Je moet niet denken aan onze zomerjasjes. Je moet denken aan zo'n kleed, wat mensen vroeger helemaal om zich heen deden. Was je helemaal mee bedekt. Als mensen naar jou keken, dan zagen ze die mantel. Heel dicht met jou verbonden. Dat is het beeld. Je hebt je met Christus bekleed. En dat betekent, hij is bij ons. Betekent, we hebben een intieme relatie met hem. Betekent dat hij onze identiteit is. En dat is wel heftig wat Paulus zegt in ons stukje wat we gelezen hebben. Hij zegt, er is geen Jood en Griek, geen man vrij, geen slaaf vrij. Hè? Gelaten, dat is een heel moeilijke tekst is dat. Maar dan moet je weten dat in die tijd, en ik heb er een klein beetje over gestudeerd, dat kan je in drie werken van de oude Hebreeuwse geleerden, de rabbis lezen, zeg maar, de echte Torah geleerden. Op drie plekken komt dit voor. De Joodse vrome man in die tijd, die zei dit: ik prijs u, Heer, God van de hemel, ik prijs u dat ik geen vrouw ben, dat ik geen heiden ben, en dat ik geen slaaf ben. Kan je het geloven? Het is echt waar. Dat deden die mannen in de eerste eeuw. Ze prezen God omdat ze geen vrouw, geen heiden en geen slaaf waren. Dat is triest. Zo heeft God het niet bedoeld. Als God Adam en Eva gemaakt heeft, dan heeft hij ze naast elkaar gezegd. En het heersen van de man over de vrouw, dat heeft God niet zo bedoeld, hè? Tenminste, ik heb het nergens in de Bijbel gelezen. Ik heb de Bijbel best vaak gelezen, moet ik zeggen, van kaft tot kaft. Ik heb het nooit gelezen. Als iemand het wel gelezen heeft, dan hoor ik graag die tekst waar het staat. Wat er wel staat, is de vloek. De vloek die op de mensen neerkomt. En daar staat dat de man over de vrouw zal heersen. Maar dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Dat is het gevolg van de zondeval. En dan staat er in ons stukje dat wij mogen zeggen... Abba, Vader. En in 2024, trouwens dat doen we al een tijdje hoor, in heel de westerse wereld, gaan we een beetje infantiel met dit stukje om. We doen net alsof het hier over papier gaat. En dat hoor je ook steeds vaker, dat mensen denken dat je tegen God papi moet zeggen of zo. Dat het allemaal heel intiem is en allemaal heel, heel dichtbij en heel close en heel mooi. En ik zeg niet dat dat element er niet is. Maar Paulus gebruikt hier dat Arameese woord, dat hij gelaten waarschijnlijk helemaal niet kende. Die spraken helemaal geen Aramees. Dat waren die barbaren die uit die oude Kelten, die helemaal uit Zuid-Frankrijk gekomen waren en daar nou in Zuid-Turkije een beetje woonden, die spraken dat helemaal niet. Maar de Heer Jezus gebruikt dat woord ook. En wanneer gebruikt de Heer Jezus dat woord? Hij gebruikt dat woord als hij in de hof van Gethsemane is, en daar is dit een plaatje van. En daar is de Heer Jezus. Ze hebben met elkaar het avondmaal gevierd. De Heer Jezus heeft dat ingesteld. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, dit is mijn lichaam dat voor jou gegeven wordt. Dit is mijn bloed dat ik voor jou geef. En ooit zal ik dit met jullie opnieuw drinken, deze beker, in het koninkrijk van mijn vader. En het was een nacht van waken, maar het was ook een nacht van drinken. Dat gebeurde gewoon. Aan die paasmaaltijd werd goed gedronken. Er waren 4 bekers. Exodus 6. 4 bekers. Dus die discipelen waren allemaal een klein beetje licht in het hoofd inmiddels. Dat vinden we niet leuk om te zeggen, maar zo ging dat gewoon. En de Heer Jezus heeft de voeten van de discipelen gewassen. En de Heer Jezus heeft dat brood aan Judas gegeven. En de Heer Jezus heeft gesproken over het vaderhuis. En de Heer Jezus heeft gesproken over de ware wijnstok. En de Heer Jezus heeft gesproken over de Heilige Geest die komen zou. En de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 17, dat hoge priestelijke gebed zoals het genoemd wordt. De Vader heeft jullie lief. De Vader houdt van jullie, zoals hij van mij houdt. We zouden het niet durven zeggen als het niet in de Bijbel staat. Als de Heer Jezus het niet zelf gezegd had. En dan gaat hij die nacht in. En dan gaat hij naar de hof van Gethsemane. En dan wordt hij eigenlijk al door iedereen verlaten. Want hij neemt zijn 3 beste vrienden op aarde mee. En hij zegt tegen ze, waak alsjeblieft met mij. En ze vallen in slaap. Je ziet ze liggen op de achtergrond, alle 3. Hey, een klein beetje dronken, maar misschien niet dronken, maar toch een borreltje te veel op, zou je kunnen zeggen. Erg moe, lange nacht, het was een nacht van waken. Ze vallen in slaap, je kan het de discipelen niet kwalijk nemen. Maar bij de Heer Jezus verandert zijn zweet in bloed. En dan zegt hij, Abba Vader. Op dat moment gebruikt hij die woorden. Abba Vader, dat is niet een kindje bij papi op schoot. Dat is iemand die in het volle bewustzijn staat en bidt. Van wie hij is. Hij weet dat hij de geliefde zoon van de Vader is. Hij weet dat bij zijn doop die stem uit de hemel geklonken heeft. Dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. En hij heeft diezelfde stem gehoord toen hij verheerlijkt werd op de berg van de verheerlijking. Dit is mijn geliefde zoon. En hij weet nog steeds, ik ben de geliefde zoon van de Vader. De mens Heer Jezus hier. Abba Vader. Alle dingen zijn mogelijk voor u. Maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. De Heer Jezus bidt dat, tot 3 keer toe. En daar moeten we aan denken, als we Galaten 4 lezen. Als we het hebben over de relatie die wij nu hebben met God als onze Vader. In die tijd was het gebruikelijk dat in Romeinse gezinnen, dat beeld gaan de Galaten heel goed begrijpen. Ze begrijpen dat stukje veel beter dan wij het nu begrijpen. Je moet een beetje de context weten. In die tijd was het gebruik dat in elk Romeins welvarend gezin de vader de pater familias was. En hij kon beslissen over leven en dood. Hij kon maar met 1 vrouw getrouwd zijn, maar die kon hij er zo uittrappen en dan kon hij zo een andere nemen. En dan kon zijn eigen kinderen kon hij zo de deur uittrappen. Ik zeg het een beetje grof, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En hij kon andere kinderen aannemen. En alle keizers, bijna alle keizers, ik heb het nagelezen, ik denk op 1 na, bijna alle keizers, die hebben in hun omgeving heel goed gekeken naar iemand die in hun mening de kwaliteiten had om keizer te worden. En die werd dan aangenomen als zoon. En dit is een beeld van keizer Augustus, de eerste keizer die er was. Hè? Want Julius Caesar was hij was een achterneef van Julius Caesar. Julius Caesar, die noemen vaak wel keizer, Julius Caesar, maar hij was geen keizer, hij had die titel niet. Augustus was de eerste die de titel keizer had. En dat waren aangenomen zonen. Dat waren geen tweederangs christenen, geen tweederangs zonen. Dat waren de belangrijkste zonen. Begrijp je dat? Want als je gaat lezen in het Grieks, die woorden van zoonschap, dan staat er geplaatst op positie van zonen. Beter nog, aangenomen als zonen. Dat betekent het eigenlijk. Zo staat het in het oude Grieks. Begrijp je dat? Zoonschap heeft nooit te maken met je verleden. Heeft te maken met je toekomst. Die mensen werden uitgekozen om zoon te zijn en om daarbij een erfenis in ontvangst te nemen. Dat gaat hand in hand. En daarom schrijft Paulus ook in ons gedeelte dat wij nageslacht van Abraham zijn en volgens belofte erfgenamen. Gaat hand in hand. God heeft jou, God heeft mij gemaakt tot zoon. En ik denk, ze gaan mij natuurlijk niet vragen, want ik kan helemaal niet vertalen. Dus, maar stel je voor dat ik in dat MBV 21 team gezeten had. Dan had ik toch gezegd, vrienden, we moeten dit niet vertalen met kind. En als je dat nou echt zo nodig helemaal beslist, divers en inclusief wil maken, vertaal het dan alsjeblieft met zoon en dochter. Want zoon en dochter, je moet erachter zetten, man, vrouw. Ik heb dat ook gedaan. Man, vrouw. Vinden we raar? Maar we kennen ook het beeld van de bruid. Het beeld van de bruid van Christus zijn mannen en vrouwen. Dat vinden we wat minder raar, want daar zijn we wat meer aan gewend. Maar zoon betekent, iedereen, of je nou mannelijk of vrouwelijk bent, mag een zoon van God zijn. Dat is belangrijk om dat te weten, om dat te begrijpen. En dan komt de vraag op ons af. Wat wil je? Wil je een slaaf zijn of wil je een zoon zijn? Wil je andere christenen bijten en opeten? Wil je andere christenen allemaal regels opleggen? Wil je elkaar de oren wassen of wil je elkaar de voeten wassen? Dat heeft te maken met zoonschap. Moet je Bijbel lezen? Ik kreeg die vraag een tijdje geleden van ik was op een avond met jonge mensen en dan zeg ik weer, ja, je moet eigenlijk wel Bijbel lezen. En zeggen ze, maar ja, maar Sietje zegt net dat het helemaal niks moet. Ja, maar dat moeten we goed begrijpen. Er moet niks om aan je eigen heil bij te dragen. Kan niet. Kan niet. We moeten niks doen om gered te worden. Ik vind het mooi. Ik heb sinds een jaar, ik vind het een vreselijke auto, maar ik heb hem geleased, dus ik moet hem nog een paar jaar houden. Maar dat is een elektrische auto. En echt een drama van een auto. Maar die moet je in de stopcontact stoppen. Stel je nou voor dat Betty en ik, wij willen naar Friesland. Betty's ouders, die wonen in Friesland. Ja, dan kan je tegen mij zeggen, Sietse, moet je die auto opladen? Nou, nee, dat moet niet. Moet niet. Er is geen wet die zegt dat ik mijn auto op moet laden. Maar als ik in Friesland wil komen, dan moet het wel. Er zijn twee soorten moeten. Er zijn twee soorten moeten. Dus het ene moet om in de hemel te komen? Nou, niks. Niks. Nee. Wie is voor mij op aard gekomen? Het is de Heer. Het is niet, wie is er voor de Heer naar de hemel gaan? Dat ben ik. Nee, wie is voor mij op aard gekomen? Dat is de Heer. We moeten niet de zaken omdraaien. Maar wilde iemand in Friesland komen toevallig? Betty en ik hebben dat dan, maar jullie willen waarschijnlijk ergens anders naartoe. Wil ik in Friesland komen, dan moet ik mijn auto opladen. Wil ik als christen gelukkig leven, dan mag ik mezelf allerlei dingen opleggen. Mag. Ik mag tegen mezelf zeggen, en ik denk dat het goed is, Sietse, het is verstandig om te luisteren naar de woorden van God, om de Bijbel te openen en om God de kans te geven iets tegen jou te zeggen. En het is goed om, ziet ze, om je hart te openen en om elke dag te bidden. Weet ik veel hoe vaak ik bid per dag. Ik had pas een discussie, dat was de vraag, hoe vaak moeten christenen per dag bidden? Op onze kring hadden we dat. Hoe vaak moeten ik? Ja, Alfred en Hanneke en Betty en ik gaan naar dezelfde kring. Nog wel, maar goed, in ieder geval. Grapje, flauw. Hoe vaak moet je nou bidden? Zit er een boek te lezen en dan schrijft die kerel, nou, die kan schrijven, jongen, ik wou dat ik zo kon schrijven. Maar die zegt, ja, ik denk wel goed om twee keer per dag te bidden. 'S Morgens en 's avonds. Twee keer per dag. Moslims doen 5 keer per dag. En wat moet nou? Moet je 2 keer per dag bidden? Of moet je 3 keer per dag? Moet je 5 keer? Dat zijn stomme vragen. Er moet helemaal niks. Het mag. Het mag. Deze God, tegen wie de Heer Jezus, Abba Vader zegt, als hij al dat lijden op zich af ziet komen, als hij weet dat hij het lam van God is om voor jou en voor mij te sterven, die weet dat hij de geliefde zoon van de Vader is, hij bidt. De Heer Jezus wist dat hij Vader nodig heeft en had. Wij mogen dat weten. Is dat moeten? Ik heb er geen ander woord voor. Ik weet het niet, maar noem het dan mogen. Noem het dan mogen en ga zo maar door. Wat wil je? Wil je volwassen zijn? Of wil je terug naar de wet? En ik weet, en dan wil ik mij afsluiten. Ik ga niet alles zeggen wat hier staat. Ik weet dat er Ik weet dat omdat ik vaak bij jeugdweekenden geweest ben. Ik weet dat er heel veel jonge mensen zijn. Heel veel jonge mensen zijn. Die denken dat ze het niet goed doen. Die denken dat ze niet genoeg talent hebben. Niet knap genoeg zijn. Hun kleren niet mooi genoeg zijn. Niet slim genoeg zijn. Niet populair genoeg zijn. Noem het maar op. Heel veel jonge mensen vooral die worstelen hiermee. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Mag ik er wel zijn? En alle jonge mensen en alle oude mensen. Ik wil jullie dit meegeven. Je bent geliefd. Je bent zo geliefd. Je bent zo geliefd. Je bent zo bedoeld. Je bent zo gewenst. Vader heeft jou voor zichzelf bestemd. Ook alle jonge mensen op het laatste rijtje. En ook alle oude mensen die op een ander rijtje zitten. Dat is de boodschap vandaag. Je mag een zoon zijn. Dan moet je niet meer slaaf worden. Dan moet je niet de andere mensen allemaal andere regels op gaan leggen. Dan mag je best gedisciplineerd leven. Daar is niks mis mee. Ik wens jullie daarin heel veel zegen. Zegen van onze Vader. Amen.